geliefde gemeente, wij zijn vrede week zo halverwege uit uw voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 5 zijn we gebleven. Ik heb toen voorgelezen uit Handelingen 5 het 20e vers. Daar spreekt het woord van de Heere gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. En daar stond boven, zoals bekend, daarom zal ik hem een deel geven van velen. En het thema was: de Heere lacht en maakt ons een lachen. Wij zijn ook gekomen tot zo rond dat 20e vers. En vanavond wilde ik graag dat resterende deel met u overdenken. Ik heb getracht de diverse tegenstellingen naar voren te brengen. Dat opstaan, dat zinloze opstaan van die hoge priester en van die Sadduceeën die niet in engelen geloven, en dat opstaan en de handen slaan daar waar de Heer Jezus al is opgestaan. Want die hebben zodanige hoge priester die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Vandaar dat zinloze, maar waar de Heilige Geest onze aandacht op wil vestigen. Nou gaat die hoge priester, die ging ook nog opstaan. Totaal overbodig. En alle die met hem waren. En terwijl er aan de ene kant die vervulling is van de gebeden van de apostelen, dat de Heere getuigenis wilde geven door wonderen en door tekenen, om het woord daardoor te bevestigen en de vijanden op een afstand te houden, worden hun harten vervuld met nijdigheid, met jaloezie, met grimmigheid, met naijver. En zij slaan hun handen als in een prooi om de apostelen gevangen te nemen. En nu niet alleen Petrus en Johannes, maar alle 12 verdwijnen ze achter slot en grendel. Niet in een lokaliteitje bij de tempel, maar in de gemene gevangenis. Dat is de gewone gevangenis, zouden wij zeggen, waar allerlei mensen, moordenaars, dieven enzovoort opgesloten zaten. Maar weer die tegenstelling. De Heer leeft. Ze kunnen staan wat ze willen, ze kunnen doen en beraadslagen wat ze willen, maar boven alles is de raad van de Heer. Maar staat de engel des Heeren opende midden in de nacht de deuren van de gevangenis en leidde hen uit. Hier, als je de verbanden ziet, dan is dit al aanleiding om, als het ware, om aan te voelen hoe de Heer lacht. Je zou haast het woord humor gebruiken, want die Sadduceeën, dat was de belangrijkste partij in de Hoge Raad, die zeiden, er bestaan geen engelen, engelen bestaan niet, opstanding bestaat niet. Dat is allemaal menselijke gedachten, menselijke uitvindingen, maar er bestaat in werkelijkheid niet. En nou, tegenover die Sadduceeën en hun leer, lees je zo parmantig als het ware, zo triomfantelijk: maar de engel des Heeren opende de 's nachts de deuren. Al zeggen heel alle mensen van de bestaan geen engelen, daar trekken engelen zich niks van aan. En de Heere God ook niet. Al zeggen mensen er bestaat geen God, of er bestaat dit niet en dat niet, daar verandert allemaal niets mee. Kijk, dat is het ergerniswekkende voor de mens. De mens met zijn verduisterd verstand. Het ergerniswekkende als die daarmee geconfronteerd wordt. Als je met al zijn woede, want dan is een mens zo fel als ik weet niet wat, als hij dan zegt, joh, je bent gek jij. Wat maak je nou zo druk over iets wat niet bestaat? Waarom sla je naar een vlieg die er niet is? Gebruik je verstand, er verandert toch niks mee hoor. Dan moet je kijken, al zeg ik nog zo vriendelijk. Want dan voelen de mensen in hun hart, voelen ze die waarachtigheid en die onverzettelijkheid van dat eeuwig blijvende woord. Je kan blaffen wat je wil, tot hij de dood bij neervalt, maar er verandert niks. Er verandert niks. Die in de hemel woont, die lacht erom. Kijk, en dat is nou juist ook dat fnuikende voor de hoogmoed van dat mensenhart, dat de Heere en zijn woord, die gaan niet opzij. Of dat een professor of een mens, een gewoon iemand, staat te keer te gaan dat er geen God bestaat en noem maar op. En Zegt voor de Heere God in dat opzicht niks. Hij blijft in mezelf. Nou, zo is het ook met de hele leer. De hele leer. De leer is waardevol alleen waar die tot ons komt in het woord van onze God. Maar alles wat daarbuiten is, daar verandert niks mee. Daar kun je niks mee veranderen. Als de Sadduceeën zeggen, dat is een van hun levensstellingen, hun geloofstellingen, geesten, engelen, bestaan niet. Opstanding bestaat niet. Maar de engelen gaan gewoon door. En de opgestane heren en zaligmaker gaat ook door. Daar voel je ergens het belachelijk van ons mensen aan. Dat het ons eigenlijk helemaal niet past. Want als wij denken één pionnetje een stelling te laten betrekken, dan doet God zo en het is allemaal weg. God gaat gewoon door. Daarom die engel 's nachts de deur open. Hij leidde hen uit als uit Egypteland. Altijd, dat hebben we benadrukt, staat het Gods kerk in het licht van hij leidde hen uit. Ik ben de Heer uw God. Die in Egypte land uit het diensthuis uitleidt. En die uw voeten ten slotte voert. Ook uit de laatste boze netten. Om u eeuwig in vrijheid voor mijn aangezicht te stellen. Dat is de Heer. En dat doet de Heer. En dan zegt hij. Gaat heen. Weer die tegenstelling. Hun zeggen. Daar zit je goed. Of daar lig je goed. Met de ketting om je nek, of met je voeten in een stok, met een slot eraan, of wat dan ook. Als jullie maar ophouden met die naam te verbreiden. Die naam van Jezus. De engel gaat er dwars tegenin, op Gods bevel, zegt, gaat heen. En sta maar. Jullie hoeven niet te gaan liggen. Als heel de wereld gaat liggen, gaan jullie staan. Als iedereen geen raad meer weet, dan geeft God jullie raad. Kunnen we niet van onszelf? Nee. Van onszelf zouden we blijven zitten waar we zaten. Toen en nu. Als er werkelijk iets aan de hand is. Maar de Heere heeft het gezegd. Dat er blijdschap zal zijn. En dat er in de tenten van de rechtvaardigen een gejuich zal zijn. En dan moeten we het daar ook aan de Heere overgeven. Dan moet je niet proberen de held uit te hangen. Maar Heere, u hebt het gezegd. Heft uw hoofden op als je al die dingen zien zult en weet dat uw verlossing nabij is. Geef me dat alstublieft, want ik ben zo bang voor alles. Het is Heere werk. Het is Heere werk, maar wat. Dat dacht ik dan zo bijgelijken. Wat blijft er dan ook eigenlijk weinig over? Als je daar naar kijkt. Ik weet wel, het is alles hoor. Zere werk is alles. Maar, ik bedoel, wat blijft dan in de diepste zin alleen die Christus over en een ieder die in hem gelooft? Want als de Heere ons als mensen, als het ware zou filteren, wat zijn er dan toch een dingen, die wij misschien voor goddelijk en geestelijk houden, en die gewoon van onszelf zijn. Ja. Al wat gij vrocht, dat zal juichen tot uw eer. Nou, dan is het al heel groot, met eerbied gesproken, als bij al het onze, wat vergaat, dat er iets bij mag zijn. Er is een weinig most in die uitgedorde druivenbos. Verderf ze niet. Er is een zegening. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel. Tot op dit moment het brandpunt staat. In welke genade wij staan en roemen. In de hoop der heerlijkheid Gods. Tot het volk. Het hele volk. Ieder die het maar horen wil. Zo komt het heilige evangelie. Maar ik heb ook beklemtoond. Let op de ernst. Het is kerkvolk. Het is kerkvolk. Het is de oud-testamentische kerk. En nog is die band niet doorgesneden. Spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Dat benadrukt dit leven. Dit leven wat als het ware zichtbaar en tastbaar wordt. In de blijdschap. In de hoop. In het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat Hij in de dood niet is. Maar dat Hij is opgestaan en gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods. En dat Hij met ons zal zijn. De woorden van dit leven. Nou gaan we weer iets langzamer. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel. Heb ik 2 weken iets van gezegd. Ziet me, gaandeweg wordt het me wel weer wat helderder. In de morgenstond. Ach, je leest in de morgenstond, als het begon te lichten, gingen Maria Magdalene en de andere Maria naar het graf, dragende hun specerijen. En ze zeiden, wie zal ons de steen van het graf afwentelen, want hij was groot. En hier zal de gemeente ook gezegd hebben, jong, het was al heel wat, toen Petrus en Johannes achter de tralies verdwenen. Maar nou hebben we niks meer. Nou zijn ze alle 12 in de gevangenis. Des avonds vernacht het geween, des morgens is er gejuich. Wat een lichtglanzen, zo uit dat dierbare woord van God, morgen. Die morgenstond is te danken aan de Heere die is opgestaan uit de doden. Nadat hij Heer eerst heeft geleden en gestreden en gestorven is. Ja, nadat hij geroepen had, het is volbracht. Morgenstond. Nou heeft de morgenstond met recht meer goud in de mond dan dat wij zien in het rijk van de natuur. Dan kan nog wel eens regenen, waaien, somber zijn, of dat we zelf te slaperig zijn dat we uit onze ogen kunnen kijken. Maar nu heeft de morgenstond het goud in de mond van de opgestane Heer. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een licht zien. Morgen. Ja, daar zingt de dichter van de morgen, ach, wanneer. Maar voor een ieder die in zijn naam gelooft, wordt het nimmer, nimmer nacht. Het licht rijst uit de morgen. Ja, als het morgenstond was, dan doen ze het, dan gaan ze. Dan gaan ze naar het bevel van de engel. De hoge priester die heeft schijnbaar veel te commanderen. Maar het is niks. De Heer heeft alles te zeggen. Ze hebben het gehoord. En ze hebben het ook gehoorzaamd. Ergens natuurlijk tegenstrijdig. Niet horen en gehoorzamen, dat hoort eigenlijk wel bij elkaar. Maar dit is tegenstrijdig. Nou gaat die engel ze terugbrengen naar het brandpunt waar het gevaar is. Waar de dood dreigt, de gevangenneming. Ik heb verleden week al gezegd, pessimistische denkers die zeggen, ja, waar was dat nou eigenlijk goed voor? Straks dan gaan ze weer achter de tralies. En dan worden ze weer voor zo'n paar uurtjes. Maar zo moet je niet denken. Ik heb gezegd, iedere bevrijding is beeld en werkelijkheid van de eeuwige bevrijding door de Heer Jezus Christus. Ze gingen in de morgenstond in de tempel en leer. Daar staan ze weer op hun oude plekje, denk ik, in de zuilengalerij, de voorhof van Salomo. En, ja, je moet lachen. Die hoge priester, dat mannetje, die is opgestaan, die is ook weer opgestaan na een onrustige nacht. Hij zal het niet goed gehad hebben. Want hij zal nog wel enkele aantekeningen hebben zitten maken wat hij allemaal zeggen zal. Want nou zijn ze eindelijk in hun macht gekomen. Hij heeft ook veel problemen. Als het volk nou maar niet zo op de hand van die, van die Nazareners was. Die Galileërs. Ja, dat is nog even het moeilijke punt, hè. Het volk moet om, maar dat neemt niet weg. Ze zijn gevangen. En er is nog niks gebeurd vannacht. Het volk staat nog niet te bonken op de deur van het huis van de hoge priesters en van de leden van de hoge raad. Laat jullie die mannen eens los, die jullie gevangen hebben genomen, want dat nemen wij niet. Dat is meegevallen. Maar de zorgen zijn groot. Maar de hoge priester, weer die tegenstelling, maar de hoge priester, die heeft geen woord des levens om op pad te gaan. Die heeft geen boodschap. Die heeft geen boodschap dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zij het als droevige. Als je over nadenkt. Ach, als er geen boodschap is. Van hemels wegen. Al komt het misschien nog zo ongelukkig eruit. Daar gaat het niet om. Het gaat om het feit van de boodschap. Als er toch geen boodschap. Als er geen boodschap is, alleen maar, ja, een lesje. Alleen maar wat van ons is. En het is niet gedragen door die goddelijke zending. Ga heen, staat, spreekt deze woorden van dit leven. Dat is dan allemaal arm. Maar nochtans kan er veel beroering zijn, want die hoge priester ook en die met hem waren, gekomen zijnde, waar gekomen? Ja, in de vergaderzaal zullen we maar zeggen. Dan ben je ook nog niet ver gekomen, nee, dat ben je zeker niet. En ze riepen de raad samen, de jongens die gaan, de mannetjes van de PTT die zwermen al uit. Zo, kom gauw, alles bij elkaar. Al de oudsten der kinderen Israël staan hier apart nog eens vermeld. Misschien een uitbreiding van de vergadering of een aanduiding dat het hier gaat om de Israël vertegenwoordigende vergadering. De raad van de wijze mannen. De oude bij wie de wijsheid is. De oudsten Israëls. Nou, ze zijn bij elkaar, ze hebben elkaar de hand geschud, goedemorgen gewenst, shalom, vrede, een gebedje gedaan. Nou is het tijd om de aangeklaagden op te halen. Plechtig ogenblik. Nog even met elkaar wat smoezer, hoe we de zaak aan zullen pakken, wat we eerst zullen zeggen, waar we op bedacht moeten wezen, zo gaat dat. Hoe weet je? Nou ja, kijk, ja. Nou ja, laat maar niet zeggen waarom wij dat weten. Maar daar gaan we niet verder op in. Als de dienaars daar kwamen, vonden zij hem in de gevangenis niet. Hen in de gevangenis. De dienaars. Van wie? Nou, van die hoge raad. En van die tempel. Een tempelpolitie, ja. Maar al ben je tempeldienaar, dienaar van de Hoge Raad, dan ben je nog geen dienaar van God. Nee. Ze zijn nu verkeerd. Ergens vind ik het ook wel een beetje, ja, ik zou voor die dienaars nog wel een hartig woordje willen spreken, bij wijze van spreken. Die jongens, die weten ook niet wat ze overkomt. Hè, die jongens, die zijn maar in dienst. Ze maken zelf geen deel uit van de Hoge Raad. Je zou zeggen de beveiligingsbeambten enzovoorts. Die de orde enzovoorts handhaafden. Geen geringe positie. Maar als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet. Merkwaardig. Daar gaan ze. De wachters staan er. Trouwens, dat kunnen we beter in één stukje nemen. Ze komen terug. Op een draf. Dat is nieuws van de dag. Zeggende, wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buitenstaande voor de deuren. Maar als we die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. Ja. Ik zie die mannen dat vertellen, hè, want zo dat spontane, dat verrassende, ze zijn echt helemaal. Aan de ene kant, dat hebben ze beleefd. Aan de andere kant willen ze de een voor de ander zeggen hoe de situatie was. Want het is nogal geen kleinigheid. Wij vonden wel de kerken. Met alle verzekering. Ze zagen in de vetten dat de grendel erop zat hoor. En dat de deuren hermetisch gesloten waren. Ze zagen ook de soldaten die ervoor stonden. Die de wacht hielden. Dag en nacht. Voor de deuren. Alles was in orde. Alleen, toen we binnenkwamen, niks te zien. Niks te zien. Niemand. Nou ja, er zullen nog wel andere gevangenen geweest zijn in andere afdelingen en cellen van die stadsgevangenis, die er nog in zaten. De engel wist wel wie hij eruit moest halen. Maar waar het om ging, we vonden niemand. Naar binnen. Kun je nou aanvoelen het onderwerp, hè? De Heere lacht, hij maakt ons ook een lachen. Als je die gezichten van die mensen ziet, hè, die komen even, ze zijn natuurlijk wel met een paar mannen geweest, niet te weinig, want 12 gevangenen ophalen, dat is wat. En je doet dan zo'n localiteit open en de soldaten die salueren voor de dienaren, het zijn tenslotte ook een soort ambtsdragers. Nou, we zullen de zaak openen enzovoort. Komen jullie ze halen? En daar is de zaak leeg. Er is niemand. Niemand thuis. Nee. Daar moet je eens goed aan denken. Daar zie je nou iets kenmerkends van de Heer. Het graf. Een zegel erop. Een soort touw of lint werd er dan over die steen heen gedaan en ergens bevestigd. Dat er niemand bij kon komen. De andere morgen, wachters voor het graf. Die hebben vast niet geslapen, al zeggen ze van wel, maar dat is een leugen. Ze hebben niet geslapen. De eerste nacht, dan ben je nog behoorlijk op je kwivie. Of de derde nacht. Want dat is de kritieke nacht. Deze verleider heeft gezegd dat hij ten derde dagen zal opstaan van de doden. Vannacht uitkijken, jongens. Vannacht laten we ons niet in de boot nemen. En daar opeens een licht. Ze vallen pal achterover. Pal achterover. Het is nog goed afgelopen, want ze hadden wel dood kunnen zijn. Maar ze krijgen de kans om het op een lopen te zetten, een lopen naar de stad. En er komen de vrouwen, een paar. En opziende zagen ze dat de steen er al af was. Ze zagen geen soldaten, ze zagen niks. Ze kijken en dan zien ze een paar engelen. Wie zoeken jullie? Ja. Ik weet dat jullie zoeken Jezus die genaamd wordt Christus. Vrees jullie niet. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan. En hij gaat u voor naar Galilea. Vertel het aan de broeders. Ah, datzelfde, hè. Maar dan in een andere zin, dat begrijp je wel. Want het ene, dat geldt de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Maar in de opening van zijn graf ligt de zekerheid en de grond voor de opening van alle gevangenissen en van alle graven. Indien Christus niet is opgestaan, en uit de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd, dan is ons geloof ijdel. Dan is alles ijdel. Dan zijn wij nog in onze zonde. Dan hebben we niks anders. Dan zijn we ook de ellendigste van alle mensen. Maar daar was het grote keerpunt. Het grote keerpunt. In de hof van Jozef van Arimathea. En daarom deze kostbare vrucht daaruit. Het woord kon niet gevangen gehouden worden, het vlees geworden woord. Maar het woord der prediking kan ook niet gestopt worden. Ook al vallen er straks doden. Ook al gebeuren er allerlei dingen waardoor het erop lijkt dat de loop van het evangelie verhinderd wordt. Maar het lijkt maar zo. Het is niet zo. Wat het laatste woord uit de handelingen betreft, onverhinderd, dat blijft gelden tot de laatste dag toe. Op welke wijze dan ook. Al zou het niet meer in de kerk zijn, dat dat niet meer kan, dan nog blijft dat levende en krachtige woord doorgaan tot de laatste dag. Ja, ik heb er verleden week er iets van gezegd en ik zeg het nog eens. Waarom? Ach, wij zijn sterfelijke mensen. En voor ons mensen is er eigenlijk, er zijn bepaalde dingen in je leven heel ingrijpende dingen. In het natuurlijke leven zou je kunnen zeggen is dat je geboorte. Die heb je niet bewust meegemaakt, maar het is wel een allerbelangrijkst punt. Je bent er. Je huwelijk, een zeer belangrijk punt. Je hebt een keuze mogen maken en je hoopt samen verder te gaan totdat de dood ons scheidt. En in de derde plaats, dat gaat ons ook zeer persoonlijk aan, dat is de dood. Wij sterven, wij moeten alles sterven. En wat nou nog een ander punt is, dat is noodzakelijk. Wat ons hoogst persoonlijk geldt, wedergeboren te zijn. Dat is ook heel persoonlijk. Maar ik wilde eigenlijk dit zeggen. Als mens van vlees en bloed. Zoals jullie kinderen. Ja, jullie zijn nog niet getrouwd, zullen we eens even stellen. Dus dat punt, dat persoonlijke punt, dat heb je nog niet meegemaakt. Het is trouwens niet zo dat iedereen dat meemaakt. Maar ik spreek even in het algemeen. Geboren wel. Je bent er wel. Nou, dan zijn er de ouderen. Die al geboren zijn. Die al getrouwd zijn. Die misschien al een vrouw of kinderen verloren hebben. Maar in ieder geval, die nog voor één punt staan. En dat is de dood. Nou wil ik die dood niet te veel benadrukken, maar dat neemt niet weg, we hoeven ook niet met een blinddoek voor te lopen. De dood is voor ons mensen toch een enorme, ja, moet je zeggen, je houdt toch hier op aarde, wat alles betreft, hou je op er te zijn. Je houdt op hier te bestaan als mens. Je hebt ook geen enkele invloed ergens meer op. Op aarde moet je indenken, je hebt overal heb je een bepaalde invloed in. Ook al is het puur menselijk, God staat erboven, maar je hebt een zekere invloed. Je beïnvloedt dingen. Je zegt nou, ik doe dit niet, of wel, of ja, je begrijpt maar wat ik bedoel. Zo is hier niet. Maar als wij sterven, dan voel je aan. Nou. Je hebt geen stuur meer. Je kan niks meer bijsturen. Je kan niks. Je valt gewoon in een gat als het ware. Ja. Of in de handen van die trouwe vader. Anders is die een rechter. Buiten de Heer Jezus is die een rechter van levenden en doden. Maar je voelt zelf wel aan, zelf ben je echt uitgeteld. overgeven. Je moet wel. Nou, de een ziet er meer tegenop dan de ander. Maar het kan toch wel wat, heel wat betekenen voor een mens. Ik noem nou even eens een gevangenisje. Er zijn nog meer gevangenissen. Veel meer. Maar ik doe maar een greep. Om te trachten een lijn te vinden naar ons leven nu. Uit dit historische gebeuren. Vanuit die geestelijke achtergrond. Een lijn naar nu. De zonde. Je weet wel dat versje. Misschien die dichter als. Hoe raak ik ooit mijzelf kwijt. Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen. Altijd weer is er de tegenkanting in ons leven. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik ellendig mens, hoe kom je daar nou uit? Uit die geestelijke tweespalt. Dat is heel wat hoor. Je hoeft mooi niet gering over denken. Dat is iets dat eigenlijk zou je wel kunnen zeggen. Dag en nacht met ons mee is. Wij zijn het zelf. Nou zo zijn er nog heel wat dingen. Gevangenissen. In geestelijke zin. In lichamelijke zin, letterlijke zin, mensen met een handicap, mensen met leed en droefenis enzovoorts. Ergens geldt het ons allemaal. Maar, die commissaris van de hel die zegt op een gegeven ogenblik, nou het is bijna afgelopen, zorg dat je erbij bent. Wat? Ja, zo gaat dat. Zo zijn die. Die helse geesten. Gaat er iemand sterven? En de duivel wil alles hebben. Die wil alles en iedereen hebben. Dus bij voorbaat is er al op bedacht. Als de dokter zegt is afgelopen. Dan weet Satan er ook al van. Is in de buurt. Hij kan soms niet te dichtbij komen. Omdat er gezongen wordt. Omdat er gelezen wordt. En omdat er gebeden wordt, en dan kan hij niet zo goed tegen, maar hij zit, zinnebeeldig gesproken, achter de deur, wel te horen hoe het gaat. Dat doet hij met die arme mens die in de strik van de zonde zit. Dat doet hij met die arme mens die zegt, ach, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Hij zit op het moment te wachten dat hij de deur open zal rukken en zeggen, oh kom maar, ik weet de weg. Maar nou het wonder, daar komt hij. Het is afgelopen. Hij komt binnen en hij vindt niks. Hij vindt daar het zieloos lijf. Dat tot stof zal wederkeren. Maar de engelen, de goede engelen, die hebben Lazarus al gedragen in de schoot van Abraham. Hij vist achter het net. Dat vind ik toch zo'n groot geluk, hè? Dat de duivel achter het net vist. Want hoeveel van Gods kinderen. Die met blijdschap of met de nachtschuit weggingen uit dit leven. Die de Satan mee wilde sleuren, maar hij kreeg geen eens kans om met één vinger eraan te komen. Want de Heere zegt, gij zijt mij. Ik heb u lief gehad. Zo komt Gods kind door alle gevangenissen heen. En daarom ben ik wel eens blij als de avond. eruit is. Ja, niet, moet je goed begrijpen, als hij nou denkt, ik kan me wel indenken, maar als hij ziet dat de mens toch moet sterven, en het is een kind des Heren, en je ziet die lichamelijke, moeilijkheden, of soms ook die geestelijke aanvechtingen. En als hij dan aan het eind ziet, hè, gelukkig, voorbij, het is voorbij, en dat je dan weten mag, wat kan er dan ook iets van triomfantelijks in zitten? Dat je zegt, Satan, Satan, je had het gemunt op het leven. Je had het ten diepste gemunt op God. Om hem te bestrijden. Dat er niemand uw lof zou zingen. En dat u eeuwig zonder onderdanen zou zijn. En nou ben je er weer een kwijt. Je was hem al kwijt. Maar je kunt er nou niks meer mee beginnen. Je kunt hem niet bang meer maken. Je kunt hem niet opjagen. Je kunt hem niet trachten te laten vertwijfelen. Het is voorbij. Tot meerder glorie van die eeuwig trouwe God. Nou, lieve vrienden, daar mag je nou op rekenen, hoor. Als je wat ouder wordt al en je denkt bij jezelf, jongen, jongen, hoe kom ik er door? Wat zal er aan mij nog allemaal gebeuren? Och, ik kan me wel begrijpen. Als wij jong zijn, dan denk je dat al. Stonden er weer heel wat in de krant vanavond. Het gaat maar door. Maar dat dit u bemoedigt. Dat dit u weerhoudt van verzaagdheid. Ze zullen toch moeten zeggen. We vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten. We zagen hem liggen, maar hij was er niet meer. Dus hij was er niet meer. We vonden niemand daar binnen. Daarom heeft het versje ook een vervolg. In het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid zijn roem, zijn lof. Toen nu de hoge priester en de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, werden ze twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. Nou, ik mag er gelukkig om lachen in mijn hart. Ik lach nou niet hardop, maar stilletjes wel. Want ik, dat gun ik ze. Eerlijk gezegd gun ik ze dat. Zij gunnen de kerk de dood. Zij gunnen Jezus de Nazarener het eeuwige graf. En zijn volgelingen ook. Dan is dit nog maar een zacht bestraffingje ergens. Als daar die mannen, die politiemannen binnenkomen. Ze zeggen, ja, zo en zo is de situatie, man. Hebben niks bij ons. Met lege handen. En nou die twijfelmoedigheid. Hè, dat beroerd worden, dat wankelen. Dat, wat moeten we nou toch weer doen? Er nou aan de hand. Alles is erop geprepareerd. Je krijgt een anticlimax. Je leeft naar de climax toe. De deur gaat open. Daar komen ze. De bedreigden. Daar komen ze binnen. En je zit er op het punt om het woord te nemen. En er is niks om mee te praten. Niemand. Wat moet dat nou toch worden? Weet je dat niet? Wat het worden moet. Daarom heeft de profeet gezegd, zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Het is te hopen dat ze daarbij mogen vallen. Want anders is het niet best. Want de Zonen Gods heeft duur betaald voor al zijn kinderen. Maar hoeveel te zwaar de straf zal hij waardig geacht worden die het bloed van het Nieuwe Testament veracht heeft. En Jezus Christus heeft versmaad. Dan komt er een binnenhollen Nou, dat vind ik ook al een leuke, want ik denk bij die, dat die man, eerst dacht ik, ja, dat is echt zo'n slijmer, zo'n geluiterd, zo'n klikspaan, weet je wel. Maar later kreeg ik een andere gedachte over hem. Er komt opeens een man, en die man, die gunt de hoge priester en zijn hele zaakie wel eens een tegenvallen. Dat gunt hij ze nou, maar hij blijft een ernstig gezicht houden. Zo zie ik deze man. Je moet gewoon zien als echt het volle leven. En boodschap te hun. Ja, hij dat nou net even over kan brengen. Hij. Die man. Dan heeft hij een mooi boodschapje voor die hoge raad. Dat vind ik ook zo mooi. Ziet, zegt hij. De mannen die jullie in de gevangenis gezet hebben. Die staan in de tempel en leren het volk. Die zeggen wel, zoek het nou maar uit. Maar nou weet je het, hoe de vork in de steel zit. Die mannen die gevangen waren, die staan open en bloot in de tempel te preken tegen het volk alsof er niks gebeurd is. Ja, wat zal die man, ik denk dat die man er vermaak in gaat. En dat die gedacht heeft, ja, jullie denken dat je alles kan en alles weet. En dat je alles in je handen hebt, maar deze keer zit je er toch eens goed naast. Dan gun ik jullie nou eens. Ziet, de mannen die jullie in de gevangenis hebben gezet, die staan in de tempel. En ze leren het voort. Dan gaat de hoofdman zich van de ernst van de zaak bewust, de hoofdman van de tempelpolitie, met de dienaar en bracht hem. Hé. Ja, maar eigenlijk is de klap al gevallen. De klap is gevallen. En bracht hem, maar niet met geweld. Zouden de heren alsjeblieft mee willen gaan voor het gerechtelijk onderzoek? Dat willen ze wel. Ze zijn zich geen kwaad bewust. Ze moeten uitkijken, want als ze de stok gebruiken of de boeien, dan heb ik kans dat het volk in oproer komt en dan worden ze gestenigd. Ja, ja, ze hebben heel wat principes, deze mannen. Maar als de dood om de hoek komt gluren, dan kun jij je er ook niet overal voor laten stenigen. Nou, zo is het met veel van die principiële mannen. Van de Hoge Raad ook. Ze zeggen wel, neemt goed en bloed ons af. Zo staan wij voor de oude waarheid, maar oh wee, als het erop aankomt. Dan zijn ze hier nog veel banger dan de discipelen. En daar worden ze met een zoet lijntje worden ze naar de vergadering gebracht. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hen. Oh, maar we zijn er al. Tot en met 26 hebben we gelezen. Nou, dan is het ook tijd om naar huis te gaan. Dat gaan wij dan ook. Ik hoop dat u de smaak ervan mag meenemen. Dat de Heere lacht om al die hoogwaardigheidsbekleders. En de Heere zal het tot in eeuwigheid voor zijn kinderen opnemen. Ook al worden ze wel gedood en wel gevangen en komen ze er niet meer uit, ze komen er eeuwig uit. En het zal geschieden van die kerk dat ze allen behouden aan land komen. Amen.